Deen, je zit aan je bordje pasta, je zal even moeten stoppen. Ja. Want we moeten het over jouw boek hebben, over oude wegen, zo heet het. Het is een prachtboek.
Dankjewel.
Het is echt heel mooi. Ik heb het met veel plezier gelezen. Het is prachtig geschreven. En het is opgedragen aan Willem Deen de Derde.
Ja.
Wie is dat?
Dat is mijn vader. En dat was mijn vader.
En zijn historische woorden staan er ook in?
Ja, weet je, ik heb me afgevraagd of dat in België iets anders betekent dan in Nederland. Want in België zijn de doorgaande wegen, die worden met E aangeduid. Mm-hmm. Terwijl dit in Nederland helemaal een uitzondering is. Je hebt die groene bordjes. Voor ons, ik ben in Twente opgegroeid. De weg van Twente naar het westen van het land heette de A1. En het heet ook wel de E30, maar ja. Dat wordt weggestopt in een klein groen bordje.
Hier is dat de E17, de E19, de E313, ja. Dat zijn begrippen.
Ja.
Ja, maar in Nederland niet.
Nee, dat is... die opmerking die mijn vader maakte toen ik klein was, ja. Dat is eind jaren 60... Toen was de E8 wel degelijk ook een begrip in Nederland. En mijn vader, die zei niet veel. Maar als je wil dat je woorden goed worden onthouden, moet je vooral heel weinig zeggen. En als je dan
als het zegt, dan komt het later in een boek.
Dan zei mijn vader, we zijn onderweg, je moet je voorstellen, van Twente naar de Utrechtse Heuvelrug in het midden van het land. Naar het huis van mijn grootouders waar ik zielsgraag was. En dan zei hij maar, we zijn op de E8, hè. Die gaat van Londen naar Moskou. Wow. Dat wil zeggen dat je onderweg was, wat was al eigenlijk heel prettig.
Van thuis naar opa en oma?
Ja, maar wel iets dagelijks. Iets wat je kent. Maar hij voegde daar dus de laag van de verbeelding aan toe. Ja. Hij zegt, die hele prettige weg, dat is ook de weg van Londen naar Moskou.
Ja. En dus, dan dat, begint zo'n kleine jongen te dromen.
Nou ja, het was... Ik weet niet of dat op dat moment gebeurde, maar ik heb dat wel altijd onthouden. En mijn broers weten het ook. Dus het is wel degelijk gebeurd.
Ja, denk en ik. Nu is het motto van je boek geworden, hè, over oude wegen. Ik zei het al, het gaat over het Europees wegennet.
Oh, interessant.
Ja, inderdaad. Er is maar één programma die dan denkt, oh ja, maar daar wil ik alles over weten.
Dat zijn wij,
dat zijn wij dus. Ja. Maar het is ongelooflijk. Van iemand heeft op een dag bedacht, we gaan een groot plan maken voor een... Enfin, die wegen lagen er al, hè. Die zijn zo oud als de straat.
Ja, eigenlijk wel. Er is ook iets anders wat aan basis ligt van het boek. En het is grappig dat je zegt, het Europese wegennet. Nou, dat zal... Ja, hoe kan dat interessant zijn? Maar als je je realiseert dat bijvoorbeeld als je naar Amerika gaat, dat er wegen zijn zoals de Route 66, de Pan American Highway, Lincoln Highway. Vooral de Route 66 natuurlijk. Dat zijn doorgaande wegen van enorme dimensies die zo tot de verbeelding spreken dat het niet alleen maar een weg is, maar het is ook een lied, het is een boek. Het maakt onderdeel uit van het nationale bewustzijn. Ook van het nationale verhaal over wie... Ja. Men is.
Ik zie een lied over de E17.
Nee, get your kicks op de E4.
Het klinkt niet,
het gaat niet.
En ik zei daarnet wel, die E-nummers die zijn bekend in België. Maar ook alleen maar als verbinding van Antwerpen naar Hasselt en tussen Brussel en Gent en zo. Mm-hmm. Niemand die weet hoe die dan verder lopen, waar die beginnen en eindigen.
Ik heb het even, de E40, die begint in Calais. Mm-hmm. Dus dat is al internationaal. Maar hij loopt door tot Ridder in Kazachstan. Aan de grens van Mongolië.
Als je de E40 blijft volgen, dan komt
als je de E40 blijft, als je de groene bordjes blijft volgen, dan komt er geen eind aan. Dan kan de Route 66 niet aan.
En ik dacht dat die E voor Europa stond. Maar
Europese weg.
En die Europa loopt dus tot in Kazachstan.
Dat heeft ermee te maken dat het grote ideaal waaruit die wegen zijn ontstaan, die zijn op het hoofdkantoor der E-wegen. Dat bestaat in Genève, in het Palais de Nation in Genève. Daar is ook een chef E-wegen, die heb ik bezocht. Dat grote ideaal heeft in haar beleving, want het is een Hongaarse vrouw, eigenlijk een Eurasiatische dimensie gekregen.
Okay.
Zij heeft het over de automobilist die onderweg is van de Atlantische naar de Stille Oceaan.
Ja.
Voor haar bestaat die automobilist. En voor haar is het ook van groot belang dat als die automobilist een straat, een grens overgaat, dat die niet in verwarring wordt gebracht door opeens heel andere verkeersborden, door opeens heel andere afritten. Een E-weg is een weg die voldoet aan bepaalde kenmerken die zijn opgesteld door commissies van de Verenigde Naties. Dus het is geen Europese Unie, het is Verenigde Naties. Ja. Het is in 1947 is die Verenigde Naties opgericht. En dat stond toen bol van idealisme. Want de oorlog was net voorbij. Grote delen van de wegen van Europa lagen in puin, de bruggen ook. Mm-hmm. En het idee was, de enige manier waarop wij verder kunnen, waarop we de oude vijanden weer met elkaar kunnen verzoenen, is door ze met elkaar in verbinding te stellen. Ja. Dus werd er een verdrag opgesteld. Tussen 1947 en 1950 werden dus die landkaarten op de grote tafels in het Palais des Jonges uitgerold. En werden er visionaire lijnen getrokken. Meestal al langs bestaande wegen. Langs bestaande Romeinse wegen. Ja. Napoleontische wegen. En het idee was dat in 1950, toen die verdragstekst klaar was, dat al die landen die verdragstekst zouden ondertekenen en daarmee de verplichting op zich zouden laden om die wegen weer te onderhouden en te bevorderen naar de standaarden van het.
Ja, en dus open te stellen, op dezelfde manier aan te leggen, dezelfde bewegwijzeringen, dat je toch een gevoel van eenheid krijgt.
Ja, en er ligt dus een groot idealisme aan ten grondslag.
Dat wegennet moest de wereldvrede dienen.
Juist.
Althans, in Europa.
Althans in Europa. Ja. En goed, de Hongaarse heeft dat, die toch ook gewend was om meer naar het oosten te kijken, denk ik. Die heeft dat uitgebreid tot aan de grenzen van Mongolië, de wereldvrede.
En, zeg maar, nu zei je daarnet, tussen neus en lippen, zeg maar, veel van die wegen lagen er al, Romeinse wegen, Napoleontische wegen en zo. Als ik het goed heb, lagen die wegen er van de tijd van de Romeinen en Napoleon, omdat dat bijzonder handig is om legers over en weer te lopen.
Oorlog in plaats van vrede. Ja,
dat is een logistiek iets wat je nodig hebt als je een grondgebied wil bezetten.
Ja, nou, dat is gelijk die dubbele bodem van die doorgaande wegen. Ik heb die vraag ook aan haar gesteld. Waarom zij zich zo enorm bezighoudt met
het
ideaal.
Is dat niet gevaarlijk voor de Rus? Staat die dan niet sneller aan onze voordeur? Via dat soort wegen.
Zij werkte toen de muur in Europa, toen het IJzeren Gordijn nog stevig overeind stond, werkte zij in Hongarije op het ministerie van Verkeer. En hen bereikte op zeker moment een aanbod vanuit West-Europa. Ik weet niet precies wat de bron was, maar het kwam uit het Westen. En dat er fondsen beschikbaar zouden worden gesteld voor het maken van een doorgaande weg door Hongarije. Dat is door Moskou afgewezen. Want dat maakt waar een weg ligt, daar rolt zomaar een leger binnenkort. Ja. En mogelijk is het ook zo dat in Europa, waarin heel anders dan vanuit in Amerika, waar Route 66 symbool staat voor het veroveren van het Westen in Europa, leefde daar, als je iets verder gaat, kom je op de trein van de buren. En met die buren heb je al ruzie gehad. En mogelijk is daar op een gegeven moment een iemand met grootheidswaanzin die wegen heeft doorgetrokken. Daarmee is hij of met een leger bij je binnengekomen, of hij heeft jouw zoon afgemarcheerd. Zoals in de geval van Napoleon. Ja. En wat ik nou ontzettend mijn vader indachtig eigenlijk wilde doen, is proberen om gewoon ook die doorgaande wegen, zo'n E-weg bijvoorbeeld, een E40. De E40 is dan niet in het boek gekomen uiteindelijk, maar een E30 wel. Om die, net zoals in The Grapes of Wrath van Steinbeck voor de Route 66, een verhaal te verschaffen. Zodat je dat niet alleen maar ziet als iets administratiefs wat met Europa te maken heeft, of een gevaar, maar gewoon iets wat van ons allemaal is.
Ja, maar nu moet ik eerlijk bekennen, voor de luisteraars en voor Koen, dat boek gaat helemaal niet over het Europese wegen. Dat is eigenlijk maar de raamvertelling.
Juist. Ja.
Om het over migratieverhalen vaak ook in Europa.
Eigenlijk wel, ja. Ja. Nou, het is wel zo dat die wegen, dat heb ik natuurlijk al heel snel verlaten, maar het is met het poneren van die wegen wilde ik eigenlijk ook iets vertellen over de ongeïnteresseerdheid of de achterdocht voor de doorgaande routes. Ja. En wat daarna komt zijn hoofdstukken waarin liefst herkenbare hoofdpersonen grote reizen maken door Europa.
Doorheen Europa. Ja. Prachtige verhalen. Die beginnen bij het begin. De allereerste Europeanen.
Ja, je moet je voorstellen. Dan hebben we het dus niet over de Homo sapiens. Die weten we nu 150.000 jaar geleden Europa is binnenkomen lopen. Maar de neefjes, dus de Homo erectus, dus een verwante mensensoort.
Er waren al eerder mensapen, mensachtigen, zeg maar.
Nou ja, nee, dat waren mensen die kon je gewoon een hand geven. Okay. Die kon je gewoon in de ogen kijken. Ja. Die hadden misschien een bierglas minder hersenen in hun hersenpan. Maar je kon er nog een aardig gesprek mee voeren waarschijnlijk.
Ja.
Ze waren in ieder geval in staat op het moment dat ze Europa uitkwamen, dan hebben we het over 2 miljoen jaar geleden, dat hele Euraziatische continent te bevolken. Tot aan India erbij. Europa, ja. dat duurde. Want Europa is het moeilijke continent.
Het is koud.
Nou, het is in het oosten ook koud, hoor. Het is heel erg koud omdat de oostenwind waait op het ogenblik. Maar het is moeilijk te bereiken. Vanuit de straat van Gibraltar over, dat gaat zo met.
Ah ja, want die uittocht is uit Afrika gekomen.
Ja, maar kijk maar naar de kranten vandaag. Het is nog steeds. Als je wil weten waarom het moeilijk is om in Europa te kijken, hoef je alleen maar naar het nieuws van de afgelopen jaren te kijken.
De Middellandse Zee.
De Middellandse Zee.
In de weg. Want dat zeg je ook in je boek. Hè? De eerste die Europa hebben proberen te bevolken, die zijn als skelet aangespoeld op de Europese kust.
Ja. Nou, het boek begeeft zich tussen feit en verbeelding. Hè?
Dus er zijn geen skeletten gevonden aan de Europese kust in het pad.
Die zijn wel degelijk gevonden, maar of die zijn aangespoeld. Kijk, ik wil gewoon een verhaal vertellen over een tijd waarin we eigenlijk niks weten. We weten wel dat die eerste mensen die het lege Europa uiteindelijk bereikt hebben, dat die een kleine miljoen, of nee, net iets meer dan 1 miljoen jaar geleden Europa zijn binnengekomen. En die troffen daar een leeg continent aan. Dat vind ik al een duizelingwekkende gedachte. Zij waren de eerste. Ze hadden natuurlijk niet door dat het leeg was, want ze hadden daar waarschijnlijk geen beeld van. Maar ze migreerden langs de kust waar ze het minste gevaar liepen. En er zijn overblijfselen gevonden. In Atapuerca, dat is nabij Burgos in Noord-Spanje, zijn in grotten botten gevonden, schedelfragmenten. En op de kust van Norfolk, waar de kust afslaat,
afbrokkelt.
Daar spoelde op een zeker moment, een aantal jaren geleden, voetstappen bloot. En die voetstappen die konden niet anders dan 800.000 jaar oud zijn. Hmm. Die mensen die in Spanje gevonden zijn, die de Homo antecessor wordt genoemd. Antecessor, de verkenner. Als je een lijn trekt die van Burgos naar Norfolk, en die 200.000 jaar, als je in 200.000 jaar dat ze nodig hebben gehad om daar te komen, dat is een lijn die loopt prachtig langs de E5. Dat wil zeggen dat de Homo antecessor, die heeft om Noord-Europa te bevolken, de E5 genomen. En dan heb je dus opeens een verhaal bij de E5.
Ja, nee, maar je zegt wel, en daar valt wel iets voor te zeggen, en dat is door die voetstappen die ze in Norfolk gevonden hebben, ook wel bewezen nu, archeologisch, dat de eerste mensen Europa langs de kust zijn beginnen afwandelen. Omdat het gewoon te gevaarlijk, te moeilijk, te onherbergzaam is? Of?
Ja, de rest zit vol met bos en er zijn geen wegen natuurlijk.
Kant van de zee heb je niks te vrezen. Daar zit ook eten in.
Het is overigens dus altijd eten. En je hebt eigenlijk een van de archeologen die mij daarover het woord stond, die zei eigenlijk is een mens een soort kustaap. Je hebt eigenlijk het minste concurrentie langs de kust, maar je hebt wel altijd te eten.
Ja. In Happisburg heet het, hè?
Haysborough.
Dan moet je Haysborough zeggen.
Ja, dat
in Norfolk, ja. Dat heb je met dat Engels. In een boek ziet dat er geschreven anders uit. Daar zijn ook voetsporen van kindjes gevonden.
Ja.
Volwassenen, grote voetsporen.
Nou, het hele idee was, de archeologen hebben altijd gedacht, voor tot 500.000 jaar geleden zijn ze echt niet in Noord-Europa geweest. Misschien wel in Zuid-Europa, maar niet in Noord-Europa. Er zit ook het eigenaardige manier van denken zit erin. Omdat ze daartoe nog niet in staat waren om zich daar te handhaven.
Je moet je voorstellen dat je nu met je kindjes blootvoets zit te scharrelen op het strand. Bij deze
zo was het ongeveer. Je kan zien aan die voetstappen dat het niet alleen maar mensen waren die er gewoon even een uitstapje maakten, maar het was een gezin. Dus als jij naar de Waddenzee gaat en je gaat als het app is een beetje met kinderen spelen in de modder en je loopt daarna weer weg, datgene wat je achterlaat zag precies net zo uit als die voetstappen die gevonden zijn aan de kust van Haysborough. Dus dat is, dan komt het heel dichtbij. Want je denkt, dat je zou bij wijze van spreken kunnen nahinkelen wat daar.
Dat was een gezinnetje op uitstap.
Sorry?
Dat was een gezinnetje op huis.
Nou ja, waarschijnlijk. Ze liepen langs de oever van de Theems om eten te zoeken waarschijnlijk. En ze renden elkaar achterna.
Ja. Terwijl aan dan de landzijde ligt daar dat grote onderbergzaam Europa, waarvan je beschrijft, dat was van de dieren.
Ja.
Zo simpel was het. Je kwam daar niet als heer en meester als mens, maar als prooi.
Je was prooi, ja. Maar aan de andere kant, er was natuurlijk wel iets prettigs aan. Namelijk, die beesten die daar liepen, er waren natuurlijk hyena's en wolven, beren waar je bang voor moest zijn. Maar datgene wat je wilde opeten, die herten en zo, die kenden jou helemaal niet. Dus die waren ook niet bang voor je.
Hmm.
Dus waarschijnlijk was het in die zin ook wel weer een Eldorado.
Het jagen was nog gemakkelijk toen.
Het was heel eenvoudig.
Zeg, over eten en vangen en prooien en zo. Die kinderen, in Spanje zijn er ook botjes van kinderen gevonden, hè?
Ja, het is...
Het is een heel ander verhaal, hè?
Nou ja, ik zei zo net... het zijn mensen die een hand zou kunnen geven, met wie je een gesprek zou kunnen voeren, als je elkaars taal zou kunnen. Misschien, ik weet niet waar het over zou gaan, maar in ieder geval, het zijn mensen. En je voelt een zekere verwantschap, totdat je ziet dat die botten die gevonden zijn, die 800.000 jaar oud zijn, tot 1,2 miljoen jaar oud in Burgos, die vertonen allemaal kluifresten.
Ja.
Die zijn afgekloven. Mm-hmm. Schedels zijn ingeslagen. En dat afkluiven, dat is niet gebeurd door een hyena, maar dat is door medemensen gebeurd. Ze zijn heel vakkundig geslacht. En nou ja, fijn, dat is maar allemaal. Ze zijn opengebroken op een manier waarop ze bij het merg konden komen. Dat wil zeggen dat vanaf het allereerste begin de sporen van de allereerste bewijzen van menselijke aanwezigheid in Europa dragen opmerkelijk en ook wel ontmoedigend veel sporen van geweld. Dat.
Cannibalisme.
Cannibalisme, maar later ook van 700.000 jaar oud of 450.000 jaar oud, allemaal ingeslagen schedels. Dat is vanaf het begin is het hommeles geweest in Europa.
Je zou gaan denken dat de rechtsstaat nog niet uitgevonden was toen.
Ik weet niet, misschien was dit hun opvatting van wat je kon doen binnen een rechtsstaat. Ik weet niet wat eraan vooral, maar het was, ja, geweld is altijd een onderdeel geweest.
Ja. Ik vind dat het gesprek een deprimerende wending neemt.
Ja, laten we iets...
Iets plezant. Ja. Ander verhaal, ander hoofdstuk. De ketel van Obelix.
Ja.
Zo heet het ook, hè?
Ja.
Hij bestaat
echt. Ik heb een andere suggestie. Misschien kan ik kijken naar Neveneffect. Die hebben ooit een fake aflevering gemaakt à la National Geographic op zoek naar de bron van de E40.
Juist, ja.
Waarbij ze geëindigd zijn ergens in een tunnel. Na lang dwalen en alle roadkill hebben te begraven langs de route. Dus misschien is dat ook nog een aanrader voor u.
Ja. Ik ga de E40 afrijden. Ik is bij deze beloofd.
nog eens 1000 kilometer erbij.
Ja.
Zeg maar de ketel van Obelix.
De ketel van Obelix. Ja. Ketel van Obelix is een lange afstandsverhaal. Dat zich heeft afgespeeld in de 2e eeuw voor Christus. Het begin van de jaartelling. Het gaat over de Kimbren. De Kimbren was een woest volk. Tenminste, de Kimbren doemen op in de geschriften van
de Romeinen.
Strabo, Plutarchus, Livius. Als een woest volk dat plunderend uit het noorden komt. En zelfs tot in Bulgarije geraakt, Thracië. En uiteindelijk een aantal keer slag levert met de Romeinen. De Romeinen tot 4 keer toe verslaat. En dan worden ze zelf in de pan gehakt door Marius. En dan is het weer afgelopen. Nou is bovenin... In Jutland in Denemarken, aan het begin van de vorige eeuw, bij het spitten in turfvelden, een ketel boven tafel gekomen. Die ketel die is zo groot. Nou,
luisteraars, heeft u het gezien?
Luisteraars.
Dichtstbijzijnde Asterix en kijk naar de ketel. Zo groot is
Je kan er je armen omheen slaan.
Ja,
zeg maar.
net.
En dan kan je net je vingertoppen raken.
Er past een kleine Obelix in als baby.
Precies. Je kan hem erin onderdompelen. En het aardige is dat een van de... Want het is een raadselachtige vondst. Hij is helemaal van zilver. De manier waarop hij gemaakt is verraadt dat hij niet in Denemarken is gemaakt, maar totaal aan de andere kant van Europa, namelijk in Thracië.
Mm-hmm.
Dat het moment waarop hij gemaakt is ongeveer 150 is voor het begin van de jaartelling. De vraag is, Hoe is die in hemelsnaam terechtgekomen van Bulgarije in Denemarken?
Het begint met een E.
Onderweg.
Ja, het moet wel, hè?
De Elbe, ja.
Nee, maar hij is volledig in zilver. Hij is ook prachtig versierd. Ja. Waar kan je hem in Denemarken gaan bezichtigen?
Ja, je kan hem in Kopenhagen kan je bekijken.
De Gundestrup-keten?
Hij heet de Keten van Gundestrup. En een van de...
Het is de vindplaats, neem ik aan.
In Gundestrup in het noorden van Denemarken. En een van de voorstellingen, want het is helemaal overgroeid met eruit gesiseleerde, heet dat geloof ik, voorstellingen. Daar is een groep van Keltische strijders die staan te wachten voor een ketel. En één voor één worden ze ondergedompeld in de ketel. En degene die zijn ondergedompeld en er weer uitgehaald, die zijn onoverwinnelijk geworden.
Dat staat op die ketel, staat dat af?
Dat staat. Uderzo, die de Asterix en Obelix getekend heeft, heeft zich op een gegeven moment in Kopenhagen gemeld met de mededeling: ik wil hem nou zelf weer eens zien, de ketel. Want Uderzo, die ook wel als fantast wordt, nou in ieder geval een man die meerdere versies van de werkelijkheid nu en dan...
Niet alles in Asterix is echt gebeurd.
Precies. Ja. Merkwaardig veel wel. Heeft aan de conservator in Kopenhagen bekend dat zijn inspiratie is geweest voor de Keten van Obelix.
Hij had erover gelezen en is hem dan toch eens gaan bekijken.
Hij is hem komen bekijken, ja.
Maar de vraag was dus hoe die ketel daar geraakt is vanuit Thracië. Dat is tussen Turkije en Griekenland ergens, hè, Thracië?
Ja, Thracië is Bulgarije. Het is eigenlijk langs de oevers van de Donau waar die ketels mogelijk gemaakt is. Op de grens van Roemenië en Bulgarije. Ja.
Het antwoord is, dat weten we niet.
Dat weten we niet. Klopt, en op het moment dat wij dat niet weten... en we hebben te maken met waarschijnlijkheden... en vooral ook hele mooie verhalen uit Plutarchus en Strabo... Dan ben ik niet te beroerd om dat uit te werken. Bovendien was er ook een...
We weten het niet, maar het is een geweldig excuus om te vertellen wat we wel weten.
Juist,
de mensen die toen leefden.
Dat is eigenlijk de manier...
En zo gaat dat het hele boek door. Nog één hoofdstuk, heel kort. Ik wil het hebben over... kan jij de naam uitspreken? Want ik kan het niet. En ik denk dat je dan weet over wie ik het heb.
Ja, ik kan het natuurlijk ook niet, maar ik wil het best proberen. Het gaat over Gudrid. Tot nu toe. Maar Gudrid heet volledig Gudrid Thornbannardotter. Dus de dochter van Thornbannar.
Ja, ik weet dat ons IJslands allebei niet zo geweldig goed is.
Ja.
Maar dat is een vrouw. Wanneer leefde ze? In het jaar 1000 ongeveer zoiets?
Ja, zo rond 1000. Ja.
A peu près. Fantastisch figuur, hè?
Ja, zij is opgegroeid op IJsland. Zij is op IJsland ook echt een heldin. Er is ook een standbeeld. Daar staat ze op een bootje. En op haar schouders staat haar zoontje. Die heet Snorri. En Snorri is de eerste West-Europeaan die geboren is in Amerika. Je weet, die vikingen die hebben korte tijd, een jaar of vier... hebben ze zich kunnen handhaven op Newfoundland. En iets ten zuiden daarvan. Zij was een van die mensen die daar volgens de saga is geweest. En ze heeft daar een kind gekregen. Ze zijn daar uiteindelijk toch verjaagd door de Native Americans. Om het maar... door de Indianen. Zij is teruggekomen. Zij was een eerste generatie christen. Zij was gedoopt. Dat wil zeggen dat zij was opgevoed door mensen die niet naar de hemel gingen. Daar maakte ze zich grote zorgen over. Dat is in ieder geval een van de grote zorgen geweest. Helemaal in de tijd van de kerstening. Waarom mensen ook besloten om naar Rome te lopen. Want je bent niet gedoopt. Je grootouders zijn niet gedoopt. Maar jij wel. En straks ga je naar de hemel.
En dan is daar niemand.
En dan ben je daar nog eenzamer dan hier.
Ja. Ik vind het wel opmerkelijk dat je de klemtoon legt op dat theologisch probleem. Terwijl die ontdekkingsreis, een vrouw die in het jaar 1000 in IJsland beslist... mannen, we pakken 3 schepen en we steken gewoon even de oceaan over.
Ja.
Naar Amerika, laat ons dat gewoon doen.
Ja,
is zo spectaculair.
Ja, de vrouw die mij met haar... het was een IJslandse vrouw op de plek waar ze uiteindelijk is doodgegaan. Gudrid. Die zei, ach ja, die vikingen waren allemaal slappelingen. Die wilden een beetje plunderen en wilden ze gauw weer naar huis.
Allemaal dicht bij huis, Gudrid, lekker veilig in Europa.
Maar Gudrid, die wist van doorpakken. Ja. En zij is volgens de saga is ze uiteindelijk naar Rome gelopen. En op een moment dat het... Dat, nou ja, er is geen enkel bewijs dat zij naar Rome is gelopen. Maar als je dateert, dan zie je wel wat er allemaal aan de hand was in Europa. En er zijn uit IJsland 3 pelgrimsroutes die... Die worden voorgeschreven of die worden gesuggereerd 100 jaar later. En een van die pelgrimsroutes die loopt langs de E25 en E35.
Ja, dan zijn we terug bij het wegen.
Ja, nou joh, het gaat in feite langs Utrecht. En dan krijg je een pelgrimstaf en een brief. En dan langs de Rijn de Alpen over.
En de verhalen die allemaal verbonden worden door die wegen. Hè?
Ja.
Over oude wegen, zo heet het. Fantastische boek. Matthijs Deen, dank je wel.
Radio 1. 1. Radio 1. Radio 1.
Al ben ik meer dan eens de weg kwijt, dan rij ik hele einden om.